Hoofdstuk 75 Van Anna's en het Hof van Caiaphas. Zij leidde Jezus haastig over de beek Kedron, langs de tuinen en de olijfhoven, en door de stille straten van de slapende stad. Het was na middernacht, en de kreten van de jouwende menigte die hem volgde, weer klonken luid door de nachtelijke stilte. De heiland was gebonden en zwaar bewaakt, en hij bewoog zich pijnlijk voort. Maar, vol vurige haast, gingen de mannen die hem gevangen hadden genomen, met hem naar het paleis van Annas, de gewezen hoge priester. Annas was het hoofd van de dienstdoende priesterfamilie, en uit eerbied voor zijn leeftijd werd hij door het volk als hoge priester erkend. Zijn raad werd gezocht en uitgevoerd alsof het de stem van God was. Eerst moest hij Jezus zien als de gevangene van de priestermacht. Hij moest aanwezig zijn bij het verhoor van de gevangenen, uit vrees dat de minder ervaren Caiaphas er niet in zou kunnen slagen het doel dat zij zich hadden gesteld te bereiken. Zijn listigheid, geslepenheid en spitsvondigheid moesten bij deze gelegenheid worden gebruikt, want Christus' veroordeling moest in elk geval verzekerd zijn. Christus moest officieel voor het Sanhedrin worden verhoord, maar voor Annas werd hij aan een voorlopig verhoor onderworpen. Onder de heerschappij van Rome kon het Sanhedrin een doodvonnis niet ter uitvoer brengen. Zij konden alleen een gevangene verhoren en het oordeel over hem uitspreken dat door het Romeinse gezag moest worden bekrachtigd. Het was daarom noodzakelijk beschuldigingen tegen Jezus in te brengen, die door de Romeinen als misdadiger werden beschouwd. Er moest ook een aanklacht worden gevonden die hem in de ogen van de Joden zou veroordelen. Niet weinig onder de priesters en de oversten waren door de leer van Christus overtuigd, en alleen vrees voor uitsluiting verhinderde hen om hem te volgen. De priesters herinnerden zich heel goed de vraag van Nicodemus: veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet? Johannes 7, vers 51. Deze vraag had destijds een einde gemaakt aan de vergadering en hun plannen verijdeld. Jozef van Arimathea en Nicodemus zouden nu niet worden opgeroepen. Maar er waren anderen die het zouden kunnen wagen ten gunste van de gerechtigheid te spreken. Het verhoor moest zo worden geleid dat de leden van het Sanhedrin eensgezind tegen Christus zouden zijn. Er waren twee beschuldigingen die de priesters wilden handhaven. Indien zij konden bewijzen dat Jezus God had gelasterd, zou hij door de Joden worden veroordeeld. Indien hij van opruiing werd beschuldigd, zou hij daarvoor door de Romeinen worden veroordeeld. Annas probeerde eerst de tweede beschuldiging te bevestigen. Hij ondervroeg Jezus aangaande zijn discipelen en aangaande zijn leerstellingen, in de hoop dat de gevangene iets zou zeggen dat hem materiaal in handen zou geven waarmee hij zou kunnen werken. Hij probeerde hem een uitspraak te ontlokken dat hij trachtte een geheime gemeenschap te stichten, met de bedoeling een nieuw koninkrijk op te richten. Dan zouden de priesters hem aan de Romeinen kunnen overleveren als een vredeverstoorder en een oproermaker. Christus las de bedoeling van de priesters als een open boek. Alsof hij het geheimste van de ziel van zijn ondervrager las, ontkende hij dat er tussen hem en zijn volgelingen een geheim verbond was, of dat hij hen in het geheim en in het donker samenriep om zijn plannen te verbergen. Hij had geen geheim betreffende zijn bedoelingen of leer. Ik heb vrijuit tot de wereld gesproken, antwoordde hij. Ik heb voortdurend in de synagogen geleerd en in de tempelen waar al de Joden bijeenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Johannes 18, vers 20. De heiland stelde zijn eigen werkwijzen tegenover de methode van zijn aanklagers. Maandenlang hadden zij jacht op hem gemaakt en trachtten hem in de val te lokken en hem voor een geheime raad te brengen, waar zij zouden kunnen bereiken wat onmogelijk op eerlijke wijze kon worden verkregen. Nu brachten ze hun opzet in uitvoer. Het gevangennemen ter middernacht door de menigte, de bespotting en de hoon, voordat hij was veroordeeld of zelfs beschuldigd, was hun werkwijze niet de zijne. Hun handelswijze was de schending van de wet. Hun eigen inzettingen verklaarden dat ieder mens als onschuldig moet worden behandeld totdat bewezen was dat hij schuldig was. De priesters werden door hun eigen inzettingen veroordeeld. Jezus wendde zich tot zijn ondervrager en zei: waarom vraagt gij mij? Hadden de priesters en oversten geen spionnen uitgezonden om zijn bewegingen gade te slaan en ieder woord van hem over te brengen? Waren zij niet overal waar mensen samen waren aanwezig geweest? En hadden zij niet aangaande alles wat hij zei en deed de priesters ingelicht? Vraag hun die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb, antwoordde Jezus. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. Johannes 18, vers 21. Annas werd tot zwijgen gebracht door dit vastbesloten antwoord. Vrezend dat Christus iets zou zeggen over de manier waarop hij had gehandeld en wat hij liever verborgen wilde houden, zei hij op dat ogenblik niets meer tegen hem. Een van zijn dienaars, die door toorn werd vervuld toen hij zag hoe Annas tot zwijgen was gebracht, sloeg Jezus in het gelaat met de woorden: Antwoord gij zo de hoge priester? Christus antwoordde kalm: Indien ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was. Maar indien het goed was, waarom slaat gij mij? Johannes 18, vers 23. Hij sprak geen vlammende woorden van wraakzucht. Zijn kalme antwoord kwam uit een zondeloos, geduldig en zachtmoedig hart dat niet tot toorn kon worden gebracht. Christus leed zwaar onder de hoon en belediging. Door de handen van de wezens die hij had geschapen en voor wie hij een oneindig groot offer bracht, ontving hij iedere denkbare smaad. En hij leed naarmate de volmaaktheid van zijn heiligheid en zijn haat tegen de zonde. Zijn verhoor door mensen die zich als duivels gedroegen, was voor hem een voortdurend offer. Omringd te worden door menselijke wezens die door Satan werden beheerst, was voor hem weerzinwekkend. En hij wist dat hij, door zijn goddelijke macht te laten ontvlammen, zijn wrede pijnigers in een ogenblik in het stof kon doen vallen. Dit maakte zijn beproeving nog zwaarder te verdragen. De Joden zagen uit naar Messias die zich met uiterlijk vertoon zou openbaren. Zij verwachtten dat hij, door een flits van zijn overweldigende wil, de loop van de gedachten van de mensen zou veranderen en hen zou noodzaken zijn oppermacht te erkennen. Op deze wijze, meende zij, zou hij zijn eigen verheerlijking verzekeren en hun eerzuchtige hoop vervullen. Toen Christus nu met verachting werd bejegend, kwam er een sterke verzoeking bij hem op om zijn goddelijk karakter te openbaren. Door één woord, één blik, kon hij zijn vervolgers dwingen te belijden dat hij de Heere was boven koningen en machthebbers, priesters en tempels. Maar het was zijn moeilijkste taak om de plaats te behouden die hij had gekozen, één met de mensheid. De engelen des hemels waren getuigen van iedere beweging die gemaakt werd tegen hun geliefde meester. Zij verlangden Christus te bevrijden. Onder Gods gezag hebben de engelen onbegrensde macht. Bij één gelegenheid sloegen zij, in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, in één nacht 185.000 man van het Assyrische leger. Hoe makkelijk zouden de engelen, toen zij het schandelijke toneel van de rechtszitting van Christus aanschouwden, van hun onverwaardiging blijk hebben kunnen geven door de tegenstanders van God te vernietigen. Maar zij hadden geen bevel dit te doen. Hij, die zijn vijanden ter dood had kunnen veroordelen, verdroeg hun wreedheid. Zijn liefde voor zijn vader en zijn gelofte gedaan van de grondlegging der wereld om de drager van de zonde te worden, bracht hem ertoe, zonder te klagen, de ruwe behandeling te verdragen van hen voor wiens redding hij was gekomen. Het was een deel van zijn zending dat hij als mens alle beschimping en hoon moest verduren die de mensen op hem konden leggen. De enigste hoop van de mensheid lag in deze onderwerping van Christus aan alles wat hij uit de handen en de harten der mensen kon verdragen. Christus had niets gezegd wat zijn beschuldigers tegen hem konden gebruiken. Maar ondanks dat werd hij gebonden om aan te tonen dat hij veroordeeld was. Er moest evenwel een schijn van gerechtigheid worden opgehouden. Het was noodzakelijk dat de vorm van een wettelijk verhoor in acht werd genomen. De gezagsdragers waren vastbesloten dit te verhaasten. Zij kenden de achting die het volk voor Jezus koesterde en vreesden dat, indien de gevangenneming ruchtbaar werd gemaakt, men een reddingspoging zou ondernemen. Bovendien zou er, indien het verhoor en de terechtstelling niet terstond plaatsvonden, een week uitstel noodzakelijk zijn in verband met de viering van het Pascha. Dit zou hun plannen kunnen verijdelen. Wanneer zij zich wilden verzekeren van de veroordeling van Jezus, waren zij voor een groot deel afhankelijk van het getier van de menigte, waarvan velen tot het uitschot van Jeruzalem behoorden. Indien er een week uitstel zou zijn, zou de opwinding afnemen, en het was waarschijnlijk dat er dan een reactie zou komen. Het grootste deel van het volk zou ten gunste van Christus in oproer komen. Velen zouden naar voren komen met de getuigenis om hem van blaam te zuiveren en de machtige werken die hij had gedaan aan het licht te brengen. Dit zou de verontwaardiging van het volk opwekken tegen het Sanhedrin. Hun optreden zou veroordeeld worden en Jezus zou worden vrijgelaten om nieuwe eerbewijzen van de scharen te ontvangen. De priesters en de oversten besloten daarom dat Jezus in de handen van de Romeinen moest worden overgeleverd voordat hun opzet bekend werd. Maar allereerst moest er een beschuldiging worden gevonden. Ze hadden tot nu toe nog niets gewonnen. Annas gaf het bevel dat Jezus naar Caiaphas zou worden gestuurd. Caiaphas behoorde tot de Sadduceërs, van wie sommigen nu de meest verwoede vijanden van Jezus waren. Hij zelf was, hoewel hij geen sterk karakter bezat, precies even streng, harteloos en gewetenloos als Annas. Hij zou geen middel onbeproefd laten om Jezus te vernietigen. Het was nu nog vroeg in de morgen en heel donker. Bij het licht van de toortsen en de lantaarns ging de gewapende bende met hun gevangenen op weg naar het paleis van de hoge priester. Terwijl de leden van het Sanhedrin samenkwamen, ondervroegen Annas en Caiaphas Jezus opnieuw, maar zonder succes. Toen de raad was bijeengekomen in de rechtszaal, nam Caiaphas zijn plaats in als voorzitter. Aan beide zijden zaten de rechters en zij die bijzonder belang bij het gerechtelijke onderzoek hadden. De Romeinse soldaten hadden plaatsgenomen op de verhoging beneden aan de troon. En aan de voet van de troon stond Jezus. Op hem was de blik van de gehele menigte gericht. De opwinding was hevig. Van de gehele menigte was hij alleen kalm en rustig. Zelfs de atmosfeer die hem omringde scheen doordrongen te zijn van een heilige invloed. Caiaphas had Jezus beschouwd als een mededinger. Het vurig verlangen van het volk om de heiland te horen en hun blijkbare bereidheid om zijn leer aan te nemen hadden de bittere naijver van de hoge priester opgewekt. Maar toen Caiaphas nu de gevangene aanzag, werd hij getroffen door bewondering voor zijn edele, waardige houding. Hij kwam tot de overtuiging dat deze man aan God verwant was. En het volgende ogenblik verbande hij toornig deze gedachten. Onmiddellijk hoorde men zijn stem met spottende, hooghartige klank eisen dat Jezus een van zijn wonderen voor hen zou verrichten. Maar zijn woorden kwamen tot de oren van de heiland alsof hij ze niet hoorde. De mensen vergeleken het opgewonden, kwaadaardige gedrag van Annas en Caiaphas met de kalme, majestueuze houding van Jezus. Zelfs in de gedachten van die verharde menigte kwam de vraag op: moet deze man met zijn goddelijke verschijning als een misdadiger worden beoordeeld? Caiaphas, die de sfeer die ontstond aanvoelde, haastte zich verder met zijn verhoor. De vijanden van Jezus waren in grote hoeveelheid. Ze waren erop uit zijn veroordeling tot een feit te maken, maar zij wisten niet hoe zij dat moesten volbrengen. De leden van de raad bestonden uit Farizeeën en Sadduceeën. Er was een bittere vijandschap en tweedracht tussen hen. Bepaalde twistpunten durfden zij zelfs niet aan te raken, uit vrees dat er een twist zou ontstaan. Met enkele woorden had Jezus hun veroordelingen die zij tegen elkaar hadden kunnen opwekken en op deze wijze hun toorn van zichzelf hebben afgewend. Caiaphas wist dit en hij wilde het vermijden een twistgesprek uit te lokken. Er waren meer dan voldoende getuigen om te bewijzen dat Christus de priesters en de schriftgeleerden had aangeklaagd dat hij hen huichelaars en moordenaars had genoemd. Maar dit getuigenis was niet geschikt om naar voren te worden gebracht. De Sadduceeën hadden in hun vinnige strijd met de Farizeeën dezelfde taal gebruikt. En een dergelijke getuigenis zou geen gewicht in de schaal leggen bij de Romeinen, die zelf een afkeer hadden van de aanmatiging van de Farizeeën. Er waren ruim voldoende bewijzen om aan te tonen dat Jezus de Joodse overleveringen had veronachtzaamd en oneerbiedig over veel van hun inzetting had gesproken. Maar wat betreft de overleveringen leefden Farizeeën en Sadduceeën in gewapende vrede met elkaar. En dit bewijs zou ook niets betekenen voor de Romeinen. De vijanden van Christus durfden hem niet te beschuldigen van het breken van de Sabbat, uit vrees dat een onderzoek zou aantonen wat de aard van zijn werk was. Indien de genezingswonderen die hij had verricht aan het licht zouden komen, zou het doel van de priesters worden verijdeld. Valse getuigen waren omgekocht om Jezus te beschuldigen van aanstichting tot oproer en van poging tot het oprichten van een apart regering. Maar hun getuigenis bleek vaag te zijn en ze spraken elkander tegen. Wanneer ze werden ondervraagd, logenstrafte zij hun eigen verklaringen. In het begin van zijn dienstwerk had Christus gezegd: "Breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen." Johannes 2, vers 19. In de symbolische taal van de profetie voorzegde hij zo zijn eigen dood en opstanding. Hij sprak van de tempel van zijn eigen lichaam. Johannes 2, vers 21. Deze woorden hadden de Joden in letterlijke betekenis opgevat, alsof zij betrekking hadden op de tempel in Jeruzalem. Behalve deze woorden konden de priesters in alles wat Christus had gezegd niets tegen hem vinden. Door deze woorden verkeerd voor te stellen, hoopten zij iets te bereiken. De Romeinen hadden zich bezig gehouden met het herbouwen en verfraaien van de tempel, en zij waren daar bijzonder trots op. Indien men hiervoor op enigerlei wijze minachting aan de dag zou leggen, zou dit zeker hun verontwaardiging opwekken. Hier konden Romeinen en Joden, Farizeeën en Sadduceeën het over eens worden. Immers, zij alle hadden een grote verering voor de tempel. Aangaande dit punt vond men 2 getuigen wiens verklaring niet zo tegenstrijdig was als die van de andere. Een van hen die was omgekocht om Jezus te beschuldigen verklaarde: "Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en binnen 3 dagen opbouwen." Matteüs 26, vers 61. Op deze wijze werden de woorden van Christus verdraaid. Indien zij waren overgebracht precies zoals hij ze had gesproken, dan zouden ze zelfs bij het Sanhedrin niet tot zijn veroordeling hebben geleid. Indien Jezus maar een mens was geweest, zoals de Joden beweerden, dan zou zijn verklaring alleen op een onredelijke, pochtende geest hebben gewezen, maar men zou er geen godslastering van hebben kunnen maken. Zelfs zoals het door de valse getuigen verkeerd werd voorgesteld, bevatte zijn woorden niets dat door de Romeinen zou worden beschouwd als een misdaad waarop de doodstraf stond. Geduldig luisterde Jezus naar de tegenstrijdige getuigenissen. Hij uitte geen woord tot verdediging van zichzelf. Ten slotte waren zijn aanklagers verward, verbijsterd en razend. Ze kwamen niet verder met het verhoor. Het leek wel alsof hun plannen zouden falen. Caiaphas was wanhopig. Er bleef nog een laatste redmiddel. Christus moest gedwongen worden zichzelf te veroordelen. De hoge priester verrees van zijn rechterstoel, zijn gelaat vertrokken van hartstocht, terwijl zijn stem en houding duidelijk erop wezen dat hij, indien het in zijn macht was, de gevangene die voor hem stond zou neerslaan. "Geeft gij geen antwoord?" riep hij uit. "Wat getuigen deze tegen u?" Jezus bleef zwijgen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting wordt geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Matteüs 26, vers 63. Op dit beroep kon Christus niet blijven zwijgen. Er was een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Hij had niet gesproken totdat men hem rechtstreeks ondervroeg. Hij wist dat, wanneer hij nu zou antwoorden, dit zijn dood zou bevestigen. Maar het beroep werd gedaan door de hoogst erkende gezagsdrager van de natie. En in de naam van de Allerhoogste. Christus zou niet tekortschieten in de verschuldigde eerbied voor de wet. Meer dan dit, zijn eigen verhouding tot de Vader was in het geding. Hij moest een duidelijke verklaring geven van zijn karakter en zijn zending. Jezus had tot zijn discipelen gezegd: "Een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader." Matteüs 10, vers 32. Nu herhaalde hij deze onderwijzing door zijn eigen voorbeeld. Ieder oor was gespitst tot het luisteren en ieder oog was op zijn gelaat gericht toen hij antwoordde: "Gij hebt het gezegd." Een hemelslicht scheen zijn gelaat te verlichten toen hij vervolgde: "Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels." Een ogenblik scheen de goddelijkheid van Christus door zijn menselijke gedaante heen. De hoge priester sidderde voor de doordringende blik van de heiland. Die ogen schenen zijn verborgen gedachten te lezen en in te branden in zijn hart. Nooit in zijn latere leven vergat hij dat onderzoekende blik van de vervolgde Zoon van God. Van nu aan, zei Jezus, zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Matteüs 26, vers 64. Met deze woorden gaf Christus een beeld van het tegenovergestelde van dat wat nu gebeurde. Hij, de Heere van het leven en heerlijkheid, zou gezeten zijn aan de rechterhand Gods. Hij zou de rechter van de gehele aarde zijn, en op zijn beslissing zou er geen beroep kunnen worden gedaan. Dan zou iedere geheime zaak in het licht van Gods aangezicht worden gebracht, en het oordeel over ieder mens naar gelang zijn werken. De woorden van Christus deden de hoge priester ontstellen. De gedachten dat er een wederopstanding van de doden zou zijn, waarbij alle zouden staan voor de rechterstoel Gods, om vergolden te worden naar hun werken, was een verschrikkelijke gedachte voor Caiaphas. Hij wilde niet geloven dat hij in de toekomst naar zijn werken zou worden veroordeeld. Hij zag voor zijn geestesoog een panorama van de gebeurtenissen bij het laatste oordeel. Een ogenblik lang zag hij het vreselijke schouwspel waarbij de graven hun doden teruggaven met de geheimen waarvan hij had gehoopt dat ze voorgoed waren verborgen. Een ogenblik had hij het gevoel alsof hij voor de eeuwige rechter stond, wiens oog dat alle dingen ziet, in zijn ziel las en hun geheimen aan het licht bracht, waarvan hij veronderstelde dat ze met de doden waren begraven. Het schouwspel verdween voor de geestesoog van de priester. De woorden van Christus krenkten hem, de Sadduceer, diep. Caiaphas had de leerstelling van de wederopstanding, het oordeel en een toekomstig leven ontkend. Nu werd hij aangegrepen door een duivelse woede. Moest deze man, die als gevangene voor hem stond, zijn meest geliefde theorieën aanvallen? Terwijl zijn kleed scheurde, zodat de mensen zijn zogenaamde afschuw zouden kunnen zien, eiste hij dat de gevangene, zonder verdere plichtplegingen jegens godslastering, zou worden veroordeeld. Waartoe hebben wij nog getuigen nodig, zei hij. Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? En zij alle verklaarden hem schuldig. Matteüs 26, vers 65 en 66. Overtuiging, gemengd met hartstocht, bracht Caiaphas ertoe te handelen zoals hij deed. Hij was woedend op zichzelf, omdat hij de woorden van Christus geloofde. En in plaats van zijn hart te scheuren in een diep besef van de waarheid en te belijden dat Jezus de Messias was, scheurde hij zijn priesterlijke gewaden in vastbesloten verzet. Deze daad had een diepe betekenis. Caiaphas vatte maar vaag de betekenis hiervan. Met deze daad, die hij verrichtte om de rechters te beïnvloeden en de veroordeling van Christus te bewerkstelligen, veroordeelde de hoge priester zichzelf. Door de wet van God werd hij uitgesloten van het priesterschap. Hij had zijn eigen doodvonnis uitgesproken. Een hoge priester mocht namelijk zijn kleren niet scheuren. Bij de wet voor de levieten was dit verboden en een doodstraf stond hierop. Onder geen enkele omstandigheid, bij geen enkele gelegenheid, mocht de priester zijn gewaad scheuren. Onder de Joden was het de gewoonte dat bij de dood van vrienden de klederen werden gescheurd. Maar deze gewoonte mochten de priesters niet navolgen. Door Christus was aan Mozes een bijzonder gebod hierover gegeven. Leviticus 10, vers 6. Alles wat door de priester werd gedragen, moest heel en zonder gebrek zijn. Door die prachtige ambtelijke gewaden werd het karakter voorgesteld van het grote tegenbeeld Jezus Christus. Slechts het volmaakte in kleding en houding, in woord en geest, kon aanvaardbaar zijn voor God. Hij is heilig en zijn heerlijkheid en volmaaktheid moesten door de aardse dienst worden voorgesteld. Niets anders dan het volmaakten kon op de juiste wijze de heiligheid van de hemelse dienst voorstellen. De sterfelijke mens zou misschien zijn eigen hart kunnen scheuren door een berouwvolle en nederige geest. Dit zou God erkennen, maar er mocht geen scheur in de priesterlijke gewaden worden gemaakt, want dit zou de voorstelling van de hemelse dingen ontsieren. De hoge priester die het waagde te verschijnen in het heiligdom en de dienst waar te nemen met een gescheurd kleed, werd beschouwd als iemand die zichzelf van God had afgescheiden. Door zijn kleed te scheuren, sneed hij zichzelf af van een representatief persoon te zijn. Hij werd niet langer door God aangenomen als dienstdoende priester. Deze handelwijze, die door Caiaphas aan de dag werd gelegd, toonde menselijke hartstocht en menselijke onvolmaaktheid. Door zijn kleren te scheuren, maakte Caiaphas de wet van God krachteloos en volgde de overlevering van mensen. Een door mensen gegeven wet bepaalde dat in geval van godslastering een priester uit afschuw voor de zonde zijn kleren mocht scheuren en onschuldig was. Aldus werd de wet van God door de wetten van mensen nietig verklaard. Iedere handeling van de hoge priester werd door de mensen met belangstelling gadegeslagen. En Caiaphas verzon middelen om zijn vroomheid te tonen. Maar met deze daad, die bedoeld was als een beschuldiging tegen Christus, smaadde hij hem van wie God had gezegd: mijn naam is in hem. Exodus 23, vers 21. Hij zelf lasterde God. Terwijl hij onder de veroordeling van God stond, sprak hij het vonnis uit over Christus als godslasteraar. Toen Caiaphas zijn kleren scheurde, werd zijn daad veelbetekenend in verband met de plaats die het Joodse volk daarna tegenover God zou innemen. Het volk dat eens door God werd begunstigd, scheidde zich af en zou spoedig een volk zijn dat door Jehovah niet meer werd erkend. Toen Christus aan het kruis uitriep: het is volbracht, en het voorhangsel van de tempel doormidden scheurde, verklaarde de heilige wachter dat het Joodse volk hem had verworpen die het tegenbeeld was van al hun voorbeelden, de wezenlijke gestalten van al hun schaduwen. Israël werd van God gescheiden. Terecht kon Caiaphas zijn ambtsgewaden, die aanduiden dat hij aanspraak erop maakte een vertegenwoordiger te zijn van de grote hoge priester, scheuren, want niet langer hadden zij betekenis voor hem en het volk. Terecht kon de hoge priester zijn kleed scheuren, in afschuw van zichzelf en van het volk. Het Sanhedrin had Jezus des doods schuldig bevonden, maar het was in strijd met de Joodse wet om een gevangenen in de nacht te verhoren. Een wettige veroordeling kon slechts plaatsvinden bij daglicht en voor een voltallige raad. Desalniettemin werd de heiland nu behandeld als een veroordeelde misdadiger en er werd overgegeven om door de laagste en gemeenste mensen beschimpt te worden. Het paleis van de hoge priester lag rondom een open hof, waarin de soldaten en de scharen waren bijeengekomen. Door deze hof werd Jezus geleid naar het wachtlokaal, waar er aan alle kanten met zijn bewering dat hij de Zoon van God was, werd gespot. Zijn eigen woorden, gezeten aan de rechterhand van de macht en komende op de wolken des hemels, werden schimpend herhaald. Terwijl hij in het arrestantenlokaal was en wachtte op zijn wettelijke verhoor, was hij niet beschermd. Het ontwetende gespuis had de wreedheid gezien waarmee hij voor de raad was behandeld en maakte hieruit op dat zij de vrijheid hadden alle duivelse elementen in hun karakter te openbaren. Christus' edele en goddelijke houding bracht hen tot razernij. Zijn zachtmoedigheid, zijn onschuld, zijn koninklijk geduld vervulde hem met haat die uit Satan voortkwam. Genade en gerechtigheid werden met de voeten betreden. Nooit werd een misdadiger op zulk een onmenselijke manier behandeld als de Zoon van God. Maar een diepere smart verscheurde het hart van Jezus. De slag die de diepste pijn veroorzaakte, had geen vijandelijke hand hem kunnen toebrengen. Terwijl hij de schijnvertoning van een gerechtelijk onderzoek voor Caiaphas onderging, werd Christus door een van zijn eigen discipelen verloochend. Nadat zij hun meester in de hof hadden verlaten, waagden twee van zijn discipelen het in de scharen, die Jezus in arrest hield, op een afstand te volgen. Deze discipelen waren Petrus en Johannes. De priesters herkenden Johannes als een welbekende discipel van Jezus. Ze lieten hem toe in de zaal, in de hoop dat hij, wanneer hij getuige was van de vernedering van zijn leider, de gedachte zou afwijzen dat zo iemand de Zoon van God zou zijn. Johannes sprak ten gunste van Petrus en zorgde ervoor dat hij ook kon binnenkomen. Op de binnenplaats was er een vuur ontstoken, want het was het koudste uur van de nacht, juist voor zonsondergang. Een groep mensen verzamelde zich om het vuur en Petrus nam brutaalweg een plaats onder hen in. Hij wilde niet als een discipel van Jezus worden herkend. Door zich onverschillig onder de menigte te mengen, hoopte hij dat men hem zou houden voor een van de mensen die Jezus naar het gerecht zou hadden gebracht. Maar toen het licht op het gezicht van Petrus viel, wierp de vrouw, die als portierster dienst deed, een onderzoekende blik op hem. Ze had opgemerkt dat hij met Johannes binnenkwam. Ze bemerkte de verslagen uitdrukking op zijn gezicht en dacht dat hij wel een discipel van Jezus zou kunnen zijn. Ze was een van de dienaressen van het huis van Caiaphas en was nieuwsgierig. Ze zei tot Petrus: "Gij behoort toch ook niet tot de discipelen van deze mens?" Johannes 18, vers 25. Petrus was verward en verbijsterd. De ogen van het gezelschap werden terstond op hem gericht. Hij deed alsof hij hem niet begreep, maar ze hield aan en zei tot de mensen die om haar heen stonden dat deze man met Jezus was. Petrus voelde zich gedwongen te antwoorden en zei toornig: "Vrouw, ik ken hem niet." Lucas 22, vers 57. Dit was de eerste verlogening en terstond kraaide de haan. O Petrus, zo spoedig schaamt gij u voor uw meester, zo vlug verloochent gij uw meester. Toen de discipel Johannes de rechtszaal was binnengekomen, had hij niet geprobeerd te verbergen dat hij een volgeling van Jezus was. Hij begaf zich niet onder het ruwe gezelschap dat zijn meester beschimpte. Men stelde hem geen vragen, want hij deed zich niet anders voor dan dat hij was en wekte op deze wijze geen argwaan. Hij zocht een afgelegen hoek op, veilig voor de aandacht van de bende, maar zo dicht bij Jezus als voor hem mogelijk was. Hier kon hij alles horen en zien wat tijdens het verhoor van zijn Here plaatsvond. Het was niet de bedoeling van Petrus dat zijn ware aard bekend zou worden. Door een onverschillige houding aan te nemen, had hij zich geplaatst op het terrein van de vijand, en zo werd hij een gemakkelijke prooi voor de verleiding. Indien men een beroep op hem zou gedaan hebben om voor zijn meester te vechten, dan zou hij een moedige soldaat zijn geweest. Maar toen honend op hem werd gewezen, bewees hij dat hij een lafaard was. Velen die niet terugdeinsden voor een openlijke strijd voor hun heer, werden door bespottingen toegebracht hun geloof te verloochenen. Door om te gaan met mensen die zij behoorden te vermijden, brengen zij zichzelf op de weg van de verzoeking. Zij lokken de vijand uit om hen te verzoeken en worden ertoe gebracht dingen te zeggen of te doen waaraan zij zich onder andere omstandigheden nooit zouden hebben schuldig gemaakt. De discipel van Christus die in onze tijd zijn geloof verbergt uit angst voor lijden of verwijten, verloochent zijn heren evenzeer als Petrus dit deed in de rechtszaal. Petrus probeerde geen belangstelling aan de dag te leggen voor het verhoor van zijn meester, maar zijn hart kromp in een van smart toen hij de wrede spotternijen hoorde en de mishandeling waaronder hij leed. Meer dan dat, hij was verwonderd en boos, omdat Jezus zichzelf en zijn volgelingen vernederde door zich aan een dergelijke behandeling te onderwerpen. Om zijn ware gevoelens te verbergen, probeerde hij zich te voegen bij de vervolgers van Jezus met hun ongepaste grappen. Maar zijn optreden was onnatuurlijk, zijn handelswijze was bedriegelijk, en terwijl hij trachtte onverschillig te praten, kon hij zijn verontwaardiging niet bedwingen bij de smaad waarmee zijn meester werd overladen. Voor de tweede maal richtte de aandacht zich op hem en werd hij ervan beschuldigd een volgeling van Jezus te zijn. Nu verklaarde hij onder ede: "Ik ken die mens niet." Matteüs 26, vers 72. Er werd hem nog een gelegenheid geboden. Een uur was verstreken toen een van de dienaren van de hoge priester, een naast bloedverwant van de man wiens oor hij had afgeslagen, hem vroeg: "Zag ik u niet in het hof van Ede met hem?" "Waarlijk, gij zijt een van hen, want gij zijt ook een Galileër en u spreekt ook hetzelfde." Markus 14, vers 70, Statenvertaling. Toen hij dit hoorde, werd Petrus razend. De discipelen van Jezus waren bekend om hun kiese taal. En om zijn ondervragers volkomen te misleiden en de rol die hij speelde aannemelijk te maken, verloochende Petrus nu zijn meester met vervloeking en verwensing. Opnieuw kraaide de haan. Toen hoorde Petrus het en hij herinnerde zich de woorden van Jezus: "Voordat de haan tweemaal kraait, zult gij mij driemaal verloochenen." Markus 14, vers 30. Terwijl de onterende ede Petrus nog vers op de lippen lagen en de schrille hanengekraai nog in zijn oren klonk, wendde de heiland zich af van zijn toornig kijkende rechters en keek zijn arme discipel recht in het gezicht. Op datzelfde ogenblik werden de ogen van Petrus naar zijn meester getrokken. In dat vriendelijke gelaat las hij diep medelijden en smart, maar geen toorn. Die bevende lippen, Die blik van ontferming en vergiffenis doorboorde zijn hart als een pijl. Zijn geweten werd wakker, de herinnering leefde op. Petrus dacht weer aan zijn belofte van enkele uren geleden, dat hij met zijn heren in de gevangenis en in de dood zou gaan. Hij herinnerde zich aan zijn smart toen de heren hem in de opperzaal vertelden dat hij zijn heren in diezelfde nacht 3 maal zou verloochenen. Petrus had juist verklaard dat hij Jezus niet kende, maar nu besefte hij met bittere smart hoe goed zijn Heer hem kende en hoe nauwkeurig hij zijn hart had doorgrond waarvan de bedriegelijkheid hemzelf onbekend was. Een stroom van herinneringen kwamen bij hem boven. De tedere barmhartigheid van de heiland, zijn vriendelijkheid en langmoedigheid, zijn liefde en geduld jegens zijn dwalende discipelen, dit alles herinnerde hij zich. Hij herinnerde zich de vermaning: Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. Lucas 22, vers 31 en 32. Hij dacht met afschuw aan zijn eigen ondankbaarheid, zijn valsheid. Nogmaals keek hij naar zijn meester en zag hoe een heilig schennende hand werd opgeheven om hem een klap in het gelaat te geven. Niet in staat dit schouwspel langer te verdragen, snelde hij door smarten gebroken de zaal uit. Hij haastte zich voort in de eenzame duisternis. Hij wist niet waarheen en dat liet hem ook onverschillig. Uiteindelijk merkte hij dat hij in Gethsemane was. Datgene wat daar enkele uren geleden had plaatsgevonden, kwam hem levendig voor de geest. Het lijdende gelaat van zijn heren, bevlekt met bloederig zweet en vertrokken door zielenstrijd, rees voor hem op. Hij bedacht met bitter berouw dat Jezus alleen had geweend en geworsteld in gebed, terwijl zij, die in dat uur van beproeving aan zijn zijde zouden moeten zijn, sliepen. Hij herinnerde zich zijn plechtige opdracht: waak en bid dat gij niet in verzoeking komt. Matteüs 26, vers 41. Hij was weer getuige van het toneel van de rechtszaal. De wetenschap dat hij de zwaarste last had toevertrouwd aan de vernedering en smart van de heiland, was een marteling voor zijn bloedende hart. Op dezelfde plaats waar Jezus in zijn doodstrijd zijn ziel had uitgestort voor zijn vader, viel Petrus op zijn aangezicht en wenste wel te sterven. Toen Jezus hem geboden had te waken en te bidden, had Petrus door te slapen de weg bereid voor zijn grote zonde. Al de discipelen leden een groot verlies, doordat zij in dat kritieke uur sliepen. Christus kende de hevige beproeving die zij zouden moeten doormaken. Hij wist hoe Satan zou werken om hun zintuigen te verlammen, zodat ze niet bereid zouden zijn voor de beproeving. Daarom gaf hij hen deze waarschuwing: indien die uren in de hof met waken en bidden waren doorgebracht, dan was Petrus niet van zijn eigen zwakke kracht afhankelijk geweest. Hij zou zijn heren niet hebben verloochend. Indien de discipelen met Christus in zijn zielenstrijd hadden gewaakt, zouden zij erop zijn voorbereid zijn lijden aan het kruis te aanschouwen. Zij zouden enigermate de aard hebben begrepen van zijn overweldigende zielenstrijd. Ze zouden in staat zijn geweest zijn woorden te herinneren die zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding verzegden. Te midden van de duisternis van het zwaarste uur zouden enkele stralen van hoop de duisternis hebben verlicht en hun geloof gesteund. Zodra het dag was, kwam het Sanhedrin opnieuw bij elkaar, en opnieuw werd Jezus de raadzaal binnengeleid. Hij had verklaard de Zoon van God te zijn, en ze hadden zijn woorden verdraaid tot een aanklacht tegen hem. Maar ze konden hem hierop niet veroordelen, want velen van hen waren bij de nachtelijke zitting niet tegenwoordig geweest, en ze hadden zijn woorden niet gehoord. En zij wisten dat het Romeinse gerechtshof daarin niet zou kunnen vinden dat de doodstraf waardig was. Doch indien zij allen deze woorden opnieuw van zijn eigen lippen konden horen, zou hun doel bereikt zijn. Zijn aanspraak op het messiaschap zouden ze kunnen verdraaien tot een oproerige politieke aanspraak. Indien gij de Christus zijt, zeiden zij, zeg het ons. Lucas 22, vers 67. Maar Christus bleef zwijgen. Ze gingen voort hem met vragen te bestoken. Ten slotte sprak hij op treurige toon: al zou ik het u vertellen, gij zoudt het toch niet geloven, en al zou ik u vragen, gij zoudt toch niet antwoorden. Maar omdat zij geen verontschuldigingen zouden hebben, voegde hij daaraan de plechtige waarschuwing toe. Van nu aan zal de Zoon des Mensen zijn gezeten aan de rechterhand der kracht Gods. Lucas 22, vers 69. Zijt gij dan de Zoon van God? Vroegen ze als uit één mond. Gij zegt zelf dat ik het ben. Toen riepen ze uit, wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben wij het immers uit zijn mond gehoord. Lucas 22, vers 70 en 71. En zo zou Jezus volgens de derde veroordeling van de Joodse gezagdragers moeten sterven. Alles wat nu nog nodig was, meende zij, was dat de Romeinen deze veroordeling zouden bekrachtigen en hem in hun handen zouden overleveren. Daarna volgde het derde toneel van smaad en bespotting, dat nog erger was van datgene wat hij van de ontwetende volksmassa had ontvangen. Dit vond plaats in de tegenwoordigheid van de priesters en oversten met hun toestemming. Elk gevoel van medelijden of menselijkheid was uit hun hart verdwenen. Indien hun argumenten zwak waren en zijn stem niet tot zwijgen zouden kunnen brengen, hadden zij nog andere wapens, zoals die door de eeuwen heen zijn gebruikt om ketters tot zwijgen te brengen, lijden en geweld en de dood. Toen de veroordeling van Jezus door de rechters was uitgesproken, nam een duivelse woede bezit van de mensen. Hun geschreeuw klonk als het gehuil van wilde beesten. De menigte stormde op Jezus toe, terwijl ze uitriepen, hij is schuldig, breng hem ter dood. Indien de Romeinse soldaten er niet waren geweest, zou Jezus niet in leven zijn gebleven om aan het kruis van Golgotha te worden genageld. Hij zou voor de ogen van zijn rechters in stukken zijn gescheurd, indien het Romeinse gezag niet tussen beiden was gekomen en met wapengeweld de gewelddaden van het gespuis had bedwongen. Heidense mannen waren vertoornd over de ruwe behandeling van iemand tegen wie niets was bewezen. De Romeinse hoofdlieden verklaarden dat de Joden door een doodvonnis uit te spreken over Jezus de Romeinse macht schonden en dat het zelfs tegen de Joodse wet was om een man te veroordelen op zijn eigen getuigenis. Deze tussenkomst bracht een ogenblik van adempauze in de gebeurtenissen. Maar de Joodse leiders waren als dood, waar het het medelijden en schaamte betrof. Priesters en oversten vergaten de waardigheid van hun ambt en beschimpten de Zoon van God met lelijke woorden. Zij hoonden hem vanwege zijn afkomst. Zij verklaarden dat zijn aanmatiging, zich de Messias te noemen, maakte dat hij de meest schandalige dood verdiende. De meest liederlijke mensen begonnen de heiland op een schandalig wijze te grieven. Een oud kleed werd op zijn hoofd geworpen en zijn kwelgeesten sloegen hem in het gelaat, zeggende, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Matteüs 26, vers 68. Toen het kleed weggenomen was, spuugde iemand hem in het gezicht. De engelen van God schreven getrouw iedere beledigende blik, woord en daad tegen hun geliefde meester op. Eenmaal zullen de gemene lieden, die spotten en spuwden in de kalme, bleke gelaat van Christus, dat gelaat in zijn heerlijkheid aanschouwen, wanneer het zal stralen, helderder dan de zon.